Vervolgens openen we samen de Heilige Schrift. Deze middag in het Oude Testament. We lezen uit het profetenboek van Daniël, het 9e hoofdstuk.
In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het zaad der Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeën. In het eerste jaar zijn de regering merkte ik, Daniël, in de boeken, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot God en Heer om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot en Heere mijn God en deed belijdenis en zeide, Och Heere, gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt dien, die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooselijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid. Maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn, in al de landen waar gij hen heen gedreven hebt, om hun overtreding, waarmede zij tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij den Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. En wij hebben de stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten door de hand zijner knechten de profeten. Maar geheel Israël heeft uw wet overtreden met af te wijken, dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht Gods, terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen en wij smeekten het aangezicht des Heeren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandiglijk achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en hij heeft het over ons gebracht, want de Heere onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, terwijl wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, gij die uw volk uit Egypteland uitgevoerd hebt met een sterke hand, en hebt u een naam gemaakt, gelijk hij is te deze dagen, wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonden wil en om onze vaderen ongerechtigheden, zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed uw knechts en naar zijn smekingen, en doe uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is, om des Heeren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, hoor, o Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet om uzelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heeren, mijns Gods, om des heiligen bergs wil, mijns Gods, als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriël, die ik in het begin in een gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide: Daniël, nu ben ik uitgegaan om u den zin te doen verstaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven. Want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten en om de zonden te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias en vorst zijn 7 weken en 62 weken. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En een volk des vorsten, het wel komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En hij zal velen het verbond versterken 1 week. En in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Ook tot de volleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoesten.
Gemeente des Heren, het gebed, dat is onmisbaar. Bidden, dat is ontzettend belangrijk. De catechismus noemt dat zelfs het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Gisteravond bij de belijdeniscatechizanten luisterden we naar het onderwijs over wat is nu bidden en wat is de noodzaak van het gebed. En een van die opmerkingen die vanuit het leerboekje naar voren kwam was dat het de levensadem is van een kind van God. Een gelovige kan niet zonder het gebed. Het gebed is nodig, elke dag weer. Om dan een beroep te doen op de levende God en in dat gebed dan ook je vinger te leggen bij dat woord, bij Gods belofte. Zo bidden we toch? Om een zegen over ons werk, over al die dingen die ons bezighouden, want aan de zegen van de Heere is alles gelegen. En daar vinden we dan ook een belofte bij. Dat de tijd van zaaiing en oogsten, de seizoenen, die zullen niet ophouden. Dat zal doorgaan. En dan bidden we het Heere, doe naar uw belofte. Geef uw zegen over ons werk. Zo bidden we ook voor die dingen die onze aandacht vragen. Ook als we zien op de omstandigheden in ons land. Als we zien dat het leven duur wordt. Ga maar eens even naar de winkel voor wat boodschappen als gezin. Je schrikt toch telkens als je afrekent. 200 euro ben je zo kwijt en wat heb je dan? Of even de tank volgooien aan de pomp en 100 euro ben je zo verder. En koop maar eens een huis vandaag de dag. En zo leggen we ook die zorg die er is over het dagelijkse bestaan bij de Heere neer. En opnieuw, ook daarvoor hebben we een belofte. Dat we niet hebben gezien de kinderen van de rechtvaardigen die langs de straten lopen te bedelen om brood. Bidden tot de levende God. Zeker ook als we zien hoe de politieke situatie is in ons land. Een coalitie die niet bepaald stabiel is te noemen. Opnieuw net weer in crisis afgewend. En hoe lang zal dat nog goed gaan? En dat terwijl er zoveel geregeld moet worden. We wachten op besluitvorming. Zeker als we daar internationaal naar kijken. De spanningen die er zijn. Ongekende vragen die ineens op ons bordje komen. En opnieuw. Opnieuw een belofte. Want wij brengen dat bij de levende God als we ook bidden voor de overheden. Omdat we namelijk een stil en een gerust leven mogen leiden. Zo kijken we ook naar de ontwikkelingen in onze maatschappij. Als we zien dat er allerlei nieuwe zeden komen. Gewoonten, gebruiken. Die haak staan op het woord van God. Waar we zien dat allerlei mensen leven eigenlijk in bubbels en elkaar niet meer ontmoeten. En dat de onvrede in de samenleving alleen maar groter wordt. Dat de samenleving zich wel meer en meer lijkt te ontwrichten. Waar moet dat dan heen? En dan opnieuw, dan lees je in het woord van God, dan lees je van de profeet Elia. Dat in die tijd waarin hij dacht dat hij helemaal alleen was overgebleven. Dat er nog 7000 waren die hun knie voor de Baal niet hadden gebogen. Toch weer die belofte van de levende God. Moeten we het nog hebben over de kerkelijke situatie? De gereformeerde gezindten. Veel goeds inderdaad in het samen optrekken, maar er is ook zoveel verdeeldheid. Zoveel verlamming. Hoe het verder moet ook als het gaat om de volgende generatie dicht bij het woord van God te houden, waarin we nauwelijks met elkaar kunnen optrekken. En we zien dat de ontkerkelijking doorgaat, ook op ons dorp. En dan de zorgen in onze eigen kerken. Nog een goede week en dan zal de generale synode weer bij elkaar komen. En we houden ons hart vast. Hoe moet het nu verder? Zal er aan dat rijtje van jaartallen, die u ongetwijfeld kent, een jaartal worden toegevoegd? 1618, 1619, de reformatie, die kerkvergadering van Dordrecht. 1834, de afscheiding die begon in Ulrum. 1892, waarin de christelijke gereformeerde kerken werden voortgezet. 2025, het jaar waarin de kerken uiteen gaan. Je maakt zo je zorgen over hoe het verder moet in de gereformeerde gezindten, in de kerken, maar ook in de plaatselijke gemeenten. En opnieuw leggen we dan onze vinger bij een belofte uit het woord van God, dat de poorten van de hel, die zullen de gemeente niet overweldigen. En daarom blijven we bidden en blijven we de zorgen en de noden en het verdriet telkens weer bij de Here leggen. Het gebed, dat is nodig en dat blijft nodig. Maar dan is het ook goed om te luisteren wat de schriften ons aanreiken over het bidden. Dat we leren bidden zoals het behoort. Die vraag die de discipelen al stelden aan de zaligmaker. Leert u ons bidden, want wij kunnen dat niet. En laten we zo gaan luisteren naar de schriften die vanmiddag onze aandacht vragen. De tekst voor de prediking wordt gevormd door Daniël 9, de versen 1 tot en met 19. En als kern daaruit lezen we nog een keer de versen 17, 18 en 19. Daniël 9, de versen 17, 18 en 19. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe, omwille van de Heere, uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer. Omwille van uzelf, mijn God, over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Wij luisteren naar dit beden en dit boetegebed. Drie lijnen. In de eerste plaats zien we dat deze schriftuurlijk is. In de tweede plaats zien we dat het een schuldbelijdenis is. En in de derde plaats zien we dat het een smeekgebed is. Dit beden en dit boetegebed, schriftuurlijk, een schuldbelijdenis en een smeekgebed. Als eerste, dit gebed is door en door schriftuurlijk. Daniël hebben we het over. Wie is hij, deze profeet? Daniël die had een hele goede afkomst. Opgegroeid in een goede familie. Een familie die verhoudingen had, een band had met het hof in Jeruzalem. Hij behoorde, om het zo te zeggen, tot de adel van het Joodse volk. Die hoge kringen rondom dat hof daar in Jeruzalem, daar was hij opgegroeid. Hij had ook een goede opvoeding gehad. Jawel, een hele goede en een grondige Babylonische opvoeding. Hij was meegevoerd naar Babel. En daar was hij opgevoed en onderdeel geworden van dat Babylonische Rijk. En hij had daar uiteindelijk een hele goede positie gekregen. Je zou kunnen zeggen dat Daniël, die functioneerde daar als minister-president. Als tiener was hij meegenomen, gevangen genomen in ballingschap. En nu, als we dit gebed met elkaar lezen, dan moet hij zo rond de 80 jaar oud zijn. En jongens en meiden in de kerk, weet je wat van deze Daniël geldt? Eigenlijk wat jullie al leren, al heel snel, zo'n lied, zo'n regel die je dan zingt met elkaar, die geldt helemaal van Daniël. Lees je Bijbel en bid elke dag. Daniël. Daniël is een man van het gebed. Hij liet zich door niets en door niemand tegenhouden. Maar Daniël, hij was ook een man die thuis was in het woord van God. Hij kende de Bijbel. Hij las de Bijbel. Hij leefde daarmee. Die woorden, die dronk hij in, die verwerkte hij helemaal. En dat had hij zich helemaal eigen gemaakt. Nou, dat hoor je als je heel precies dat gebed van Daniël gaat lezen. Zomaar een paar dingen die ik u even wil aanwijzen. Als je dat gebed leest, dan lees je allemaal schriftwoorden. Je leest allemaal bijbelteksten die hij verwerkt in zijn gebed. Het begint al bij vers 4, als hij dat gebed gaat beginnen. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Dat is Deuteronomium 7. En dan volgt het verder in vers 5 en dan horen we woorden uit de psalmen. Psalm 106. Maar ook Jesaja 64. Als je goed leest, vers 9, wat hij daar zegt. De Heere onze God vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Dat is psalm 130. En even verder, de versen 11 tot en met 14. Dan horen we opnieuw woorden uit het boek Deuteronomium. Maar ook uit Leviticus 26. En in vers 15, daar horen we die woorden van psalm 105. Opnieuw psalm 106, maar ook Exodus 32. De taal van dit gebed van Daniël is de taal van de Heilige Schrift. Die schriften die hij dus gelezen heeft. Niet zomaar wat oppervlakkig, maar hij heeft het werkelijk zich eigen gemaakt. En had Daniël nog niet eens de hele openbaring. Want de Bijbel was nog niet afgerond. Maar die gedeelte die hij had, die kende hij, die las hij. Daniël, hij was daar eenzaam aan het hof in Babel. En toch was hij niet alleen. Hij was daar met de schriften en zo was hij daar met God. En dat woord, dat heeft hem troost gegeven. Dat woord heeft hem bemoedigd. En in dat woord vond hij woorden om zijn gebeden op te zenden naar Gods genadetroon. En dat deed zelfs Daniël. Daniël, het was een profeet. Een man die het woord van God zelf ook ontving. Die de woorden van God hoorde en moest doorgeven. Die gezichten zag die hij ook moest doorgeven. En deze profeet, zelfs deze profeet is afhankelijk van het woord van God. Afhankelijk van dat woord wat moest spreken ook in zijn leven. We kunnen daar wel een paar lessen uit trekken. Het eerste is dit. Dat we in alle omstandigheden van het leven, de grote dingen, maar juist ook in onze dagelijkse dingen, dat we de Bijbel daarbij open doen. Dat de Bijbel open gaat elke dag van je leven. En dat je het leest. En dat je daarbij leeft en vanuit leeft. Daniël deed dat als tiener. Toen hij kwam aan het hof in Babel. Hij las de schrift en hij wist het. Hij kon daar niet eten van dat vlees dat geofferd was aan de afgoden. Hij moest zich rein houden, zelfs in zijn eten en zijn drinken. Hij wist het op grond van de schriften dat hij dat gebed voortdurend moest opzenden tot de levende God. En hij bleef bidden. Elke dag opnieuw, op die vaste tijden. Ja, zelfs als hij als gevolg daarvan de leeuwenkuil in moest. Hij kon niet anders dan te blijven luisteren naar de stem van de Heer. En telkens ook weer door zich in het gebed neer te leggen voor Gods aangezicht. Maar ook deze les. Als wij woorden zoeken voor ons gebed, dan zoek je naar woorden. En wat hebben wij vaak dan zelf van die armzalige woorden en zomaar ook van die armzalige gebeden. Daniël laat het zien in dit gebed dat hij bidt met de schriften. Nou, dat mogen wij dus ook doen. Dat we het woord van de Heere lezen. En dat we de woorden van de schrift gebruiken. Om met die woorden, met Gods eigen woord, terug te gaan naar de Heere. Om zo al onze zorgen, al onze noden, maar ook de zegeningen die we ontvangen en de dankbaarheid die er is. Dat we die met woorden van de Heilige Schrift bij de Heere zelf brengen. Neem nu alleen maar de psalmen. Als je zo bladert in de psalmen, al die psalmen, de meeste daarvan, het zijn gebeden. Dat je zo die woorden gebruikt om alles wat er in je leven is bij de levende God te brengen. Daniël, een man die dus leefde met het woord van God. En dat zien we nog op een andere manier. Kijkt u eens naar vers 1. Vers 1, we lezen dat en we lezen dat zomaar als een simpele tijdsaanduiding. Het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeeën. We zouden er zomaar aan voorbij gaan. Maar het is niet zomaar een simpele mededeling. Wat hier beschreven wordt in het boek Daniël, begin van hoofdstuk 9, is dat er een andere tijd aanbreekt. Er is sprake van een kanteling van de tijden. Er is een nieuwe koning. En er is wat met die koning aan de hand. Want deze koning, die is tot koning gemaakt. Dat nieuwe rijk wat gekomen is, waardoor dat oude rijk van Babel, dat was overrompeld, overwonnen, dat was vernietigd. En nu het nieuwe rijk van de Mede en van de Perzen. En daar regeert Darius. Maar Darius is niet de grote koning van de Mede en de Perzen. Hij is eigenlijk een soort onderkoning. Want, zo lezen we dat, hij is tot koning gemaakt over het koninkrijk van de Galdeeën. Over een gedeelte van dat hele grote wereldrijk van de Mede en van de Perzen. De Galdeeën, dat ligt in het oude Mesopotamië. Als u het nu zou moeten opzoeken op de kaart, dan moet u kijken naar de landen Irak en Iran. Dat gedeelte, een klein gedeelte van dat grote wereldrijk. En hij is daar eigenlijk een onderkoning. En de panelen die zijn verschoven. Niet meer dat machtige rijk van de Babyloniërs die zich groot hebben gemaakt, die geweldig waren en buitengewoon gewelddadig. Dat rijk dat is in verval geraakt en uiteindelijk gevallen en een nieuw wereldrijk is opgestaan. Een omwenteling. En Daniël die heeft dat gezien. Daniël die laat dat op zich inwerken. Nee, in die tijd toch geen krant of het journaal. Maar hij hoorde ervan. En wat hij gedaan heeft, die gebeurtenis, die omwenteling, die heeft hij gelegd naast het woord van de Heer. Dat lezen we verder in vers 2. Dat hij namelijk gaat lezen in de boeken. Heel specifiek leest hij de woorden van de profeet Jeremia. En die woorden die kennen wij. U vindt die woorden die hij gelezen heeft, u vindt dat in Jeremia 25. Jeremia 25 vanaf vers 11, daar wordt er gesproken over die tijd die komen zal en die nu in de tijd van Daniël ook gekomen is. We lezen dat daar. Dat begint in vers 11, begint dat met woorden van het oordeel. Dan zal heel dit land, het land van de Israëlieten, zal worden tot een verschrikking, tot een puinhoop. En deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de 70 jaar voorbij zijn, dat ik de koning van Babel en dat volk, spreekt de Heere, hun ongerechtigheid zal vergelden en ook het land van de Galdeeën. En ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen. Daniël ziet dus die wenteling van de tijden. De tijden die kantelen. Het ene rijk gaat en het andere rijk komt. En hij leest dat in het licht van de schrift. Hij ziet dat in het licht van het woord van God wat we vinden in Jeremia 25, maar ook in de brief die Jeremia gestuurd had naar Babel. U vindt dat in Jeremia 29. En hij legt dat naast het woord van God, dat na 70 jaar, dat dan de tijd van de ballingschap vervuld zal zijn. Hij leest daar die belofte van de Heer. En wat doet Daniël dan? Zegt hij nou, dat is dan beloofd en wat de Heere beloofd heeft, dat doet hij dan, dus dat zal de Heere nu gaan uitvoeren? Gaat hij dan alvast zijn koffers pakken? Alvast als het ware een dankdienst beleggen om het feit dat nu de tijd aangebroken is waarin de Heere grote daden zal doen. Want beloofd is immers beloofd. De Heere doet dat toch? Hij heeft het toch beloofd? En dat zal dan nu toch gezien worden? Nee, wat Daniël doet is iets anders. Hij gaat op de knieën. Hij gaat daar smeken tot de levende God. Hij gaat daar schuld belijden. Want die beloften van de Heere liggen er. Maar Daniël die beseft heel goed dat hij daar niet zomaar automatisch zomaar op kan rekenen. Gods belofte dat we niet zomaar onze gedachten, onze wensen en onze rekensommen ernaast kunnen leggen. Maar dat we ook in de vervulling van die belofte afhankelijk zijn van de Heere. Kijk, wij hebben de neiging om zomaar de dingen naar onszelf toe te halen. Dat er bepaalde rechten en bepaalde voorrechten zijn die we dus kunnen opeisen. Ja, dat zie je tussen mensen gebeuren. Maar wij hebben zo ook een handje daarvan om dat ook ten opzichte van de Heere te doen. Dat kunnen we natuurlijk heel mooi en vroom inpakken, maar toch. Alsof God aan ons iets verplicht is. En jawel, het is waar. De Heere laat niet één van zijn woorden, niet één van zijn beloften laat hij liggen. Die zal hij niet laten vallen. Maar dat is niet op grond van onze verdiensten, onze positie, dat wij dat zomaar zouden kunnen opeisen. En het is op zijn tijd. En dat is op zijn manier. En daarmee zitten we midden in de schuldbelijdenis. Daniël, hij bidt. Daniël, hij smeekt. Je ziet het gebeuren, dat mooie kleed. Dat prachtige kleed wat hoort bij zijn positie aan het hof daar in Babel, dat moet uit. En hij doet een zak aan, zo'n harige, zo'n jute zak. Doet as op zijn hoofd en hij gaat vasten. Dat zijn allemaal tekenen van rouw en van verdriet. Daarmee maakt Daniël zich helemaal klein. Zo in dat rouwgewaad, zo in die kleine, ootmoedige houding van schuld, komt hij tot de Heere. En zo gaat hij bidden. En jawel, dan zet hij in met het verbond. Dan noemt hij het verbond van de Heere met dat volk, dat verbond dat de Heere gesloten had, en waar hij daar een beroep op doet en zegt, Heere, de God van het verbond, u die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Daniël die in zijn gebed woorden geeft dat de Heere dat verbond houdt en in genade en gunst nabij is voor hen die hem, de levende God, liefhebben. Maar dat is niet de situatie van het volk. Want Daniël gaat verder in vers 5 en verder. En dan klinken woorden van zonde, onrecht, goddeloosheid, opstand, het afwijken van de levende God. Dat volk heeft het totaal bedorven. En Daniël brengt dat onder woorden, dat ze het totaal verdorven hebben voor de levende God. Dat ze zelfs ook allerlei waarschuwingen in de wind hebben geslagen. Want het volk is gewaarschuwd. De Heer heeft iedere keer weer opnieuw trouwe profeten gezonden die gewaarschuwd hebben. Die opgeroepen hebben tot bekering en ze hebben niet geluisterd. En niet zomaar een klein foutje, maar dat volk dat heeft daar geleefd in trouwbreuk. In geestelijke hoererij. Door zich af te wenden van de levende God. Die God die hun alles gegeven had en zich te wenden tot de afgoden. De goedheid van de Heere, die zo hemelhoog was voor dat volk. Ze waren verlost, zo beleidt Daniël, uit Egypte. Door de Heere thuisgebracht in het beloofde land. Het land van melk en van honing. En daar waren ze in opstand gekomen tegen hun God. En de Heere had geduld gehad. Had heel lang geduld gehad. Was langmoedig geweest. Had het woord laten klinken in de tijd van de richteren, in de tijd van de profeten en zelfs in de wegvoering is de Heere nog genadig en geduldig geweest. Niet in één keer al die 12 stammen in de ballingschap, maar stukje bij beetje als een prediking. Keer toch terug. Zo die 10 stammen die als eerste door de Assyriërs werden meegenomen. En toen de wegvoering van het tweestammenrijk in 3 fasen. En uiteindelijk was het oordeel totaal over dat volk. Hier in het gebed is het verbond geen pleitgrond. Hier in dit gebed van Daniël is het verbond van de Heere onderdeel van de beschuldiging. Omdat Daniël heel goed beseft en ook onder woorden brengt dat in het verbond van de Heere dat daar ook een keerzijde aan is. Dat verbond wat de Heere gesloten had met dat volk. Maar ook daarbij de verplichting en de verwachting dat dat volk de Heere zou dienen en volgen en lief hebben. Maar ze hadden de levende God niet lief. Ze hadden niet naar hem geluisterd. En ze hadden zijn geboden niet gehouden, maar gebroken. En dan klinkt dat ontstellende. We lezen dat in vers 11. Dat die keerzijde van het verbond dan het volk treft. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten, die beschreven is in de wet van Mozes. Want wij hebben tegen hem, tegen de Heere gezondigd. Daniël brengt het onder woorden in deze schuldbelijdenis. Het is naar Gods belofte. God houdt zijn woord, zelfs in dit oordeel. Gemeente, wat zullen wij dan verwachten? Voor ons land en volk? Voor onze dorpsgemeenschap? De kring van familie en gezin? De kerk? In je persoonlijke leven? Geldt dan ook niet voor ons dat wat we vinden in vers 5 in dit hoofdstuk? Zonde, onrecht, goddeloosheid, opstand en afwijken. Moeten we niet heel eerlijk zeggen vanmiddag tegen elkaar, maar vooral ten opzichte van de Heere, dat ook wij het totaal bedorven hebben? En als wij dan ons gebed opzenden tot de levende God, dan komen wij natuurlijk met onze vragen en met ons ploeteren en met onze zorgen. En die zijn echt wel reëel, dat weet ik heus wel. Maar hebben wij het wel verdiend dat de Heere zou horen? Kunnen wij nog rechten laten gelden als we zien wie wij zijn voor het aangezicht van de Heere? En heeft dan de Heere ook niet met ons zo ontzettend veel geduld? Is dan dat we hier nog mogen zijn en dat we mogen leven in dit deel van de wereld met zoveel goede dingen die we nog hebben, de Heere zo ontzettend langmoedig? Hebben ook wij niet reden om ons juist heel klein te maken? Om net zoals Daniël rouw te bedrijven, onze schuld te belijden en de Heere te smeken? Hou eens even, hoor ik iemand zeggen. Dat kun je wel zeggen, maar is dat allemaal dan mijn verantwoordelijkheid? Het is inderdaad waar, ons land wentelt zich in de goddeloosheid en dat is treurig. Maar wat heb ik daarmee te maken? En we hebben inderdaad te maken met een overheid die geen rekening houdt met Gods goede geboden. En dat is inderdaad af te keuren, maar dat gaat dan toch aan mij voorbij. En als gemeenteleden afhaken, ja, dat is natuurlijk ernstig, maar ja, dat raakt mij dan toch niet. En die problemen die er zijn in de kerken, laten we dat snel oplossen en afscheid nemen van die delen van de kerken die andere dingen doen. Ik ben toch nu in de kerk, dus ja, wat raakt mij dit dan? Wat heb ik daarmee te maken? Op dat punt kunnen we iets leren van Daniël, gemeente. Daniël 9, vers 23. Daar lezen we dat Daniël een zeer gewenst man was. Dat hij voor de Heere zeer gewenst was. Daniël meegevoerd als kind. En al die jaren daar in Babel, in dat door en door heidense land. En al die geschiedenissen van Daniël. Ik lees nergens iets van een zonde van Daniël. Ik lees juist dat hij tegen de stroom ingaat en zo ontzettend toegewijd is aan de Here, aan het woord van de Here, aan de dienst van de Here, dat hij zelfs in dat door en door heidense land de vaste tijden van het gebed kende. Daniel bidt. Daniel, hij smeekt. Daniel belijdt de zonde. En wat zegt hij dan? Het volk heeft gezondigd. Wij hebben gezondigd. Wij. Daniel sluit zichzelf helemaal in bij dat volk. Die zonde van het volk Israël. Het is ook zijn zonde. En zo geldt dat ook voor ons. De zonde, ook de zonde van de grotere verbanden waar we in staan, die zonde raken ook ons. Wij kunnen praten over de overheid. Maar bidden wij ook voor de overheid? Bidden wij juist ook voor volksvertegenwoordigers die gedachten naar buiten brengen, die haak staan op het Bijbelse gedachtegoed, die heel ver van ons afstaan. Maar liggen we daar nu werkelijk ook voor op de knieën? En als het gaat om onze betrokkenheid op gemeenteleden. Natuurlijk, ik zie het en dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Dat er heel veel meeleven is en betrokkenheid. Als er zorgen zijn bij gemeenteleden. Als broeders en zusters een weg in moeten van ziekte, van zorgen. Dan leven we mee, dan zijn we er. Maar hoe zit het dan met hen die afhaken? Zo enkele keer spreek ik van die afhakers, vaak bij een afscheidsgesprek. En dan hoor ik vaak het bittere. De gemeente zal me wel niet missen, want ik heb nooit iets gehoord. Nooit iets gezien. En dat terwijl de gemeente getuige was toen zo'n jongere, toen die nog heel klein was, gedoopt werd. Getuige was toen ze hun geloof beleden hebben. En waar is de gemeente toen gebleven? En waar is de betrokkenheid van de gemeente gebleven? Gemeente, wij zijn verantwoordelijk, juist ook voor hen die dreigen af te haken. En nog iets. Daniel is eerlijk, heel eerlijk. Hij noemt niet zomaar de zonde in zijn algemeenheid als een soort containerbegrip. We hebben zonden gedaan, maar hij werkt het uit. In zijn gebed specificeert hij de zonde. Leg dat eens naast de gebeden van ons. Uw gebed, jouw gebed en dat van mij. Wij hebben de neiging om vaak zo heel algemeen over de zonde te bidden. Maar als we de zonde belijden, benoem ze dan. En noem ze dan, één voor één. Zet ze maar op een rij. En breng de zonde die er zijn, van elke dag. De zonde waar je tegenaan loopt. Ook die koningszonde, die boezemzonde. Breng die nou eens werkelijk helemaal onder woorden. Voor het aangezicht van de Heer. Dat je met die zonde en die ongerechtigheid, die opstand tegen de levende God, voor de dag komt. Dat brengt ons bij het derde, het smeekgebed. Daniel. Hij maakt het allemaal niet mooier dan het is. Hij spaart zichzelf niet. Hij spaart ook het volk niet. En hij bidt. Niet van geef, maar vergeef. Geen beroep doen op voorrechten, maar brengt eerlijk onder woorden dat ze alleen maar recht hebben op de ondergang. Hij kan, om zo te zeggen, in het gebed niet zomaar een beroep doen op het verbond, want dat verbond is gebroken. Dat is verbroken door Israël. Maar wat is dan wel zijn pleitgrond? Wat is dan toch de reden waardoor hij toch kan en durft te naderen voor die levende God van hemel en aarde? Om die God onder ogen te komen. Wat is dan wel zijn pleitgrond? Die pleitgrond van Daniel is de naam van de Heer. Die naam die we lezen in Daniel, in het boek Daniel, alleen in hoofdstuk 9. Alleen maar in dit hoofdstuk, in dit gebed, brengt hij die grote naam, die naam Heere met hoofdletters, alleen hier onder woorden. Alleen als hij vertrouwelijk met de Heere spreekt, dan gebruikt hij die naam. Als hij spreekt aan het hof, de troonzaal, bij de koning die regeert daar in Babel, dan gebruikt hij deze naam niet. Dan spreekt hij over God de Almachtige. Maar hier spreekt hij die God aan, die God van Israël, die God van hemel en aarde, met die allergrootste naam, Heer. Goed opletten, die verbondsnaam die gebruikt hij. Niet om dan een beroep te doen op het verbond, Heer, u heeft het toch beloofd, maar hij legt het helemaal in de naam van de Heer. Heren, het gaat om uw eer. Het gaat om uw naam. Het gaat om uw zaak. En hij legt het daarmee helemaal bij God en helemaal in God. Want, Heren, u heeft uw naam uitgeroepen over de stad. En die stad ligt nu verwoest. En daarin staat uw eer op het spel. U komt daarin tekort. Heren, vergeef. Heren, herstel. Niet omwille van het volk, maar doe het om uzelfs wil. Heren, als dit volk nu een blijvend vernietigd wordt. Als die stad die naar uw naam genoemd is, waar u woonde en troonde in die tempel, als dat een blijvende verwoesting is. Hoe zullen dan de volken weten dat u leeft en dat u regeert? En dat u werkelijk God bent. U komt daarin zelf alles tekort. En zo dus ook in ons bidden. Dat als wij bidden, dat we bidden, Heere, verheerlijk uw naam. Als we bidden en we brengen al onze noden en onze zorgen. Van ons dagelijks bestaan, van je werk. De zorgen en verdriet die er zijn in je leven. Alles wat je ziet om je heen in de samenleving, in deze wereld. Dat we niet zomaar onze wensen daar neerleggen, maar dat we gericht zijn op de eer en de verheerlijking van die grote naam. Dat in de verhoring van onze gebeden, dat die heerlijke naam groter gemaakt wordt. Dat die naam van de Heere gehoord wordt in deze wereld. En dat die levende God werkelijk gediend en gevreesd zal worden. En dan gaat Daniel nog een stap verder. En daarvoor moeten we even goed kijken naar vers 17. En daar staat het wat merkwaardig geformuleerd. In de Statenvertaling valt dat een beetje weg, maar in de herziene Statenvertaling ligt dat als het ware een beetje op. Nu dan onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. En dan komt het. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom, dat verwoest is. Dus Heere, doe het omwille van de Heere. Alsof dan de Heere nog een keer ingevoerd wordt in dat gebed. Heere, doe het omwille van de Heere. En wat Daniel doet, hij doet hier een beroep. Een beroep op de beloofde Messias die komen zal. Doe het omwille van de Heere Jezus Christus. Nee, niet een mens. Zelfs niet Israël. Zij kunnen de geboden van de Heere niet houden. Maar de beloofde Messias van de Schriften, waar Daniel naar uitkeek en waarvan wij weten dat hij gekomen is, Jezus de Christus wel. Hij is gekomen om te doen wat wij mensen niet kunnen. Om Gods wet volmaakt te houden en te voldoen. En daarom is het dat Daniel in zijn gebed het helemaal bij de Heere neerlegt. Wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden. Maar op grond van uw grote barmhartigheid. Hij legt het helemaal bij de levende God. In de naam van die God. En in de zaligmaker, de beloofde Messias die komen zal en die gekomen is. Want die levende God, de verbondsgod, is de barmhartige God. Die God die dat warme, dat brandende hart heeft. Een hart wat overstroomt van liefde, van eeuwige liefde, van ontferming. Want zo zegt Daniel het, zo bent u, Heere. En zo bidt Daniel. Nee, hij verslapt niet. Hij verstopt zich ook niet achter het collectief, maar hij maakt het heel persoonlijk. We lazen dat in vers 20 als hij spreekt over mijn zonde. En terwijl Daniel bidt en worstelt en eerlijk schuldbelijdenis doet over de zonde van het volk, dat allemaal bij de Heere legt en beroep doet op die grote naam van de Heere, een beroep doet op de zaligmaker die komen zal. Terwijl hij nog sprak, zo lezen we in vers 20. Terwijl ik nog sprak. Terwijl hij dus nog die schuldbelijdenis uitsprak. Terwijl hij daar worstelde en smeekte. Terwijl hij nog sprak, was daar het antwoord al onderweg. Die man Gabriel, die engel, die kwam aangevlogen, raakte mij aan en dat omstreeks het avondoffer. Daniel worstelt, Daniel bidt en de Heere hoort. En de Heere, hij verzoent. Hij komt daar met het antwoord en doet dat omstreeks de tijd van het avondoffer. En dat is halverwege de middag. Zo rond onze tijd 3 uur in de middag. De 9e uren van de dag in Israël. Als dan op dat moment, toen de tempel nog functioneerde, daar het avondoffer werd gebracht. Dat offer van de verzoening. Waar een dier geslacht werd, waar het bloed vloeide en dat dier opgeofferd werd om zo de zonden te verzoenen. Het avondoffer, de tijd van het offer. Het tijdstip ook waarop het grote offer van Jezus Christus gebracht is. Omstreeks de tijd van het avondoffer, daarop heeft het geklonken, dat woord van Jezus Christus. Het is volbracht. Het doel is bereikt. De vrede die is aangebracht. En daarom kunnen wij ook vandaag onze gebeden opzenden tot de levende God. Daarom, wij hoeven niet en we kunnen ook niet pleiten op onze gerechtigheden, maar juist op die grote barmhartigheid die gebleken is, die vervuld is in de komst van Jezus Christus. Wat beschikbaar gemaakt is en nog steeds beschikbaar is. Dat is uiteindelijk de enige grond en de vaste grond van ons gebed. Van elk gebed. Elk gebed, elke dag. Om dan steeds weer opnieuw, smekend en biddend te komen voor Gods genadetroon. Af te zien van eigen voorrechten. Af te zien van onze positie. Af te zien wat wij denken mee te brengen. Om het helemaal neer te leggen in de naam van God. Om te pleiten op de naam en de zaak van Jezus Christus. Misschien wel met deze woorden. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet. Nu ik mij tot u keer en maak alles goed. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van u wil ik zijn. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort. Mijn bede tot u. Amen.